Welkom bij de Reumatoloog van de Toekomst. Het meerjarenbeleidsplan van de NVR.
Hallo allemaal, ik ben Jasper Broen, reumatoloog en klinisch farmacoloog uit het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Ik ben vandaag de gast hier in Maastricht in het MUMC Plus, waar we het gaan hebben over het meerjarenbeleidsplan van de NVR, genaamd de toekomst van de reumatoloog. En het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben is het thema de samenwerkende reumatoloog. Ik heb daarvoor het gesprek met twee Maastrichtse reumatologen, Carolien van Durmen en Debbie Vossen. Heel fijn dat jullie bereid zijn om van gedachten te wisselen over het onderwerp de samenwerkende reumatoloog. Zouden jullie misschien iets over jezelf kunnen vertellen?
Ik ben Debbie Vossen. Ik ben al heel lang reumatoloog. Ooit opgeleid in Amsterdam, maar ja, met name sociaal-technisch helemaal afgezakt tot het diepe zuiden. En sindsdien werk ik hier. Ik ben de opleider en probeer inderdaad ook heel erg te kijken naar samenwerkingsverbanden. Niet alleen binnen de reumatologie, maar ook daarbuiten.
Ja. Carolien van Durmen, ik ben iets minder lang reumatoloog. Iets van 10 jaar. Ik kom uit België. Ik heb mijn opleiding in Rotterdam gedaan. Ik kom oorspronkelijk uit Luik, dus ik heb de Maas gevolgd. En toen weer langs de Maas terug naar Maastricht. En eigenlijk was de bedoeling om dan weer in België te gaan werken, maar toch daar niet helemaal kunnen aarden. Onder andere ook door het enigszins gebrek aan samenwerken. En om die reden hier in Maastricht gebleven.
Dankjewel. We zijn hier natuurlijk met reden om het te hebben over de samenwerkende reumatoloog. Naast jullie werkzaamheden hier in het MUMC hebben jullie ook een beetje buiten de grenzen van het ziekenhuis gekeken. En zijn jullie gestart met een stadspolie. Kunnen jullie daar eens iets meer over vertellen? Hoe is dat gegaan? Hoe zijn jullie daartoe gekomen? En wat houdt het precies in?
Nou, ik weet dat ik als AIOS ben ik daar samen met Debbie mee begonnen. We gingen naar Annadel. Dat was heel spannend, want ik was bijna aan het einde van mijn opleiding en daar mocht ik eigenlijk het heel spreekuur samen doen. En Debbie kwam af en toe kijken. En we zagen daar dus gewoon echt heel kort patiënten. Dus dat was wel een beetje wennen als AIOS. En daarna zijn we eigenlijk gestopt. Maar daar kan Debbie denk ik wat meer over vertellen. Want je kent die hele geschiedenis van onze anderhalve lijn.
Ja, dat Annadel project, dat was destijds. Annadel is het oude ziekenhuis van Maastricht. En dat is al lang geen ziekenhuis meer. Maar daar worden nu wel allerlei, noem het maar even, medisch bedrijven zijn daar gevestigd. En wij hebben daar een tijdje spreekuur gedaan met het idee dat je laagcomplexe zorg ook daar zou kunnen doen. Dat was een eerste verkenning. Dat liep met name om allerlei organisatorische redenen niet helemaal goed. Maar het geeft wel aan dat er eigenlijk al heel lang een idee is in deze regio over transmurale zorg. En heel veel ziekenhuizen zijn opgedeeld in RVE's, resultaatverantwoordelijke eenheden. En wij hebben al zolang ik hier werk een resultaatverantwoordelijke eenheid transmurale zorg. En dat is een eenheid die probeert om de brug te slaan tussen het ziekenhuis en de huisartsen. Misschien dat ook komt omdat wij alleen maar een academisch ziekenhuis hebben hier. We hebben geen gewoon stadsziekenhuis. Dus de patiënt heeft hier eigenlijk ook geen keuze. Het is de huisarts of het is de academie. Dus ik denk dat een belangrijke beweegreden is. En het hoofd van de afdeling voor mij, voor ons, had al een project samen met Transmuraal en met bijvoorbeeld dingen als het Groene Kruis. En wij hadden daar bijvoorbeeld onze reumaverpleegkundigen, die waren aangesteld via het Groene Kruis. Dus die werkten ook transmuraal. Die werkten ook thuis. Die gingen op huisbezoek. Die waren niet alleen in het ziekenhuis. In die verdere geschiedenis hebben we ook projecten opgezet. Dat heette de Carousel. En dat is een, dat moet je je echt voorstellen als een draaimolen waarin, misschien is het handigst om de specialist in de draaimolen te zetten. En dat zijn niet alleen de reumatologen, maar ook de longartsen, de kinderartsen, de orthopeden en de dermatologen en de cardiologen, noem het op. En huisartsenpraktijken geven zich daarvoor op. En dat zijn vaak constructies, ik ben niet zo goed in die termen, maar hoedconstructies. Mensen, meerdere huisartsen bij elkaar. En die hebben dan een jaar de reumatoloog in de praktijk en het jaar daarop de cardioloog en de longarts. En zo draait die carousel. En dat is heel lang een methode geweest om ja, heel laagdrempelig na een bijscholing te doen. Die carousel draait nog steeds. Wij zitten er op dit moment even niet in, maar hebben dat wel altijd wel gedaan.
En begrijp ik dan goed dat je als reumatoloog naar een huisartsenpraktijk geeft, ja, naar en daar één, samen, ja, patiënten,
ja,
ziet,
ja,
en voorlichting geeft?
Ja, ja, precies. Je gaat naar één praktijk, een aantal praktijken komen bij elkaar en nemen patiënten mee. En dat was toen heel leuk. Je ziet dat, je leert de huisarts goed kennen, dus je leert ook... Als je dan een keer belt en dan ken je elkaar en dan zeg je, nou, je weet hoe dat moet en dan huppa, dan het scheelde enorm veel makkelijke verwijzingen. En het project waar we nu in zitten, die stadspoli, ook dat heeft een geschiedenis. Er zijn een paar lijnen die bij elkaar komen. We hebben al een traditie. Verder is het zo dat vanuit Den Haag zijn er een aantal proeftuinen aangewezen waar, ja, mensen minder gezond zijn. Hè? Zuid-Limburg is van oudsher een van de regio's waar de gezondheid van de bevolking minder goed is dan in andere delen van het land. En van daaruit is er het zogenaamde project De Blauwe Zorg opgezet. Waarbij heel erg vanuit ook de wetenschap is gekeken naar wat kun je doen. En er zijn verschillende projecten hier in Zuid-Limburg gemaakt. Wat kun je doen in transmurale setting? En daar zijn wij vrij vroeg aan aangehaakt. En sindsdien doen wij eigenlijk spreekuur in de stad, de stadspoli, waarbij de huisartsen, we hebben een overkoepeling van huisartsen, die sturen dat aan, die hebben daar een aantal gebouwen en mensen worden verwezen naar de stadspoli en wij zijn inmiddels wel zover dat we het is niet zinvol om daar dat hele traject uit te tekenen, maar dat wij nu triëren wie daar gezien wordt. En dat zijn dus mensen vanuit de huisarts, maar dat kunnen ook mensen van interne verwijzingen zijn. De orthopeed zegt artrose, weet ik niet, reumatoloog. Dan denken wij, nou, dat kunnen we ook wel in de stadspoli. Dus inmiddels zitten we daar en hebben we geprobeerd om onze inflammatoire en niet-inflammatoire zorg te scheiden. Waarbij de inflammatoire zorg hier in huis wordt gedaan en de niet-inflammatoire zorg buitenshuis.
Dank, ik kan me soms voorstellen dat er ook hindernissen zijn. Jullie komen uit een lange traditie van die transmurale zorg. Ik weet van andere reumatologen in het land die vaak proberen om buiten het ziekenhuis wat te doen, dat het moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen. Onder andere door wisselende samenstellingen van huisartsenpraktijken, maar ook om afspraken te maken over financiering. Hebben jullie daar ideeën over of tips hoe dat... het reumatoloog die dat zou willen, goed zou kunnen aanpakken?
Wij hebben natuurlijk makkelijk praten, omdat we zijn enerzijds aangewezen al door Den Haag. Ten tweede zijn onze huisartsen heel goed georganiseerd in een overkoepelend orgaan met een directeur die dan weer gepromoveerd is op die carousel. Hè? Dus dat maakt het dan weer allemaal heel makkelijk. En die overkoepelingen, die onderhandelen ook met onze grootste zorgverzekeraar hier in de regio. Dus voor ons was dat makkelijk aanhaken. En wij doen wel kosteffectiviteitsanalyses. Die doen we voor een deel zelf. Voor deel in de academische werkplaats heet dat. Dus dat is ook dat transmurale. Dus ik denk dat wel een voorwaarde is. Hè, want als ik daar hardop over nadenk, dan kan je wel zeggen, ja, ik ga buiten het ziekenhuis. Wij doen dat zelfs onder de vlag van de huisartsenzorg. Patiënt hoeft daar ook zijn eigen bijdrage niet voor aan te spreken. Dus dat is voor de patiënt ook ideaal. Maar wij krijgen daar natuurlijk geen DWC voor. Dus dat zul je eerst met de verzekeraar moeten afspreken. En misschien hebben we daar dan als academie wel een rol in, dat we moeten aantonen dat het veel goedkoper is om het zo te doen.
Maar het is ook zo goedkoop geworden sinds dat wij gewoon de triage zelf zijn gaan doen.
Dat klopt, ja.
Want dan kan je gewoon echt heel efficiënt kijken, wat kan ik op de stadspoli in 1 of 2 consulten doen en wat moet echt naar de academie. Dus het is ook echt gewoon juiste zorg op de juiste plek. Maar eigenlijk hebben we ook gemerkt dat gewoon alleen maar kan als de reumatoloog in de lead is. Want wij weten wat we willen zien en wij kunnen het beste inschatten hoeveel tijd het kost.
Ja, zeker. En sinds we dat doen, zijn we ook kostenefficiënt. Ja. Of kosteneffectief, dat is denk ik een betere term. Mm-hmm. Ja.
Okay. Ik kan me soms ook wel voorstellen dat het lastig is om het onderscheid te maken. Hoe kijk je naar een patiënt op de stadspoli en hoe kijk je naar die patiënt in een academisch ziekenhuis? Dat je daar soms een beetje moet wisselen van identiteit, van pet die je op hebt. Hoe ga je daarmee om?
Ja, ik vind dat juist heel erg leuk. Dat is juist de hele uitdaging. En ja, ik doe ook nog spreker in België. Dus ik moet 3 keer per week ongeveer van pet veranderen. Maar het is heel grappig om te zien eigenlijk dat je kan het. Je als arts kun je gewoon anders nadenken. Dat je op de een of op de andere poli bent. Maar dat is ook weer afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn. Kijk, ik weet op de stadspoli heb ik een adviserende rol. Dus dan is het ook, dus ik ga vanuit die positie nadenken. Ik ben niet zozeer een behandelaar. Ik ben meer iemand die kijkt en adviseert. Ik ben een schakel, zeg maar. Hier in de academie komen mensen echt met een probleem en ik moet het gaan oplossen. Dus mijn houding is dan ook anders.
Begrijp ik dan goed dat op de stadspoli de huisarts de hoofdbehandelaar blijft?
Ja, in principe wel, ja. Is dat, wij mogen bijvoorbeeld ook niet verwijzen. Dus als ik vind dat iemand naar een ander specialist moet, dan moet dat allemaal via de huisarts. Ja. Daar zijn heel duidelijke afspraken over gemaakt. Het is af en toe vervelend, hè, want dan vinden huisarts, dan heb je het weer met bureaucratie, dan moet ze terug naar de huisarts voor een verwijsbrief. Maar het zorgt er wel voor dat het wel gewoon efficiënt is en dat de huisarts dan weer echt in de lead is. En dat wij dus die adviserende functie kunnen behouden.
Ja, ik denk inderdaad dat dat het leuke is. Wat ik er zelf ook nog leuk aan vind, maar dat is dat geldt voor echt voor mij en niet voor de anderen die daar zitten. Ik doe een zogenaamd handenspreker, waarbij we natuurlijk vooral mensen met handartrose zien. Maar naast mij zit de orthopeed die hetzelfde doet. En we lopen dus regelmatig heen en weer. Dat ik denk van, hier moet gewoon een orthopede even meekijken, een handchirurg, want hier moet wat geknutseld worden. En omgekeerd krijgen zij ook wel eens verwijzingen van, dit is niks voor ons, dat is echt een reumatologische vraag. En dan dat maakt dat de drempels weg zijn. En in een eerdere fase heb ik dat een tijd gedaan toen er een dermatoloog naast mij zat. En ook dat maakt het heel leuk. En dat kan natuurlijk ook heel prima in het ziekenhuis zelf. Maar op een of andere manier is die stadspoli, er hangt nog net een iets lossere sfeer. Dat, het is nog net een beetje laagdrempeliger, denk ik.
En we zitten fysiek naast elkaar.
We zitten echt fysiek
hier
naast elkaar.
Hier zit je toch gewoon per afdeling. Dus iedereen is zo in zijn eigen zijn eigen hoek van het ziekenhuis. Daar hebben we met z'n allen op dezelfde plek spreekuur.
Ja, zeker.
En het is wel een echt losstaande poli, of is het bij een huisartsenpraktijk?
Nee, het is losstaand.
Echt een losstaande poli.
Ja.
En die wordt dan samen gefinancierd door het ziekenhuis en de huisarts.
Ik denk door de huisarts. Ik denk dat het gebouw officieel van ZIO is. Ja. Ik zit in het gezondheidscentrum. Hè. Beneden zit een apotheek. En bedoeld is een audiologisch winkel. Dus de CEO heeft het denk ik voor, die is denk ik eigenaar van het gebouw.
Ja. En als ik het goed begrijp, heeft dat eigenlijk vorm gekregen door de samenwerking tussen jullie en de huisarts. En vanuit daar zijn jullie eigenlijk, om het maar zo te zeggen, de boer opgegaan naar de zorgverzekeraars om te kijken of er een...
En het is, ik wil niet zeggen dat het heel makkelijk is gegaan, hè, want de eerste gesprekken met huisartsen en verzekeraars, dat is best al een hele tijd geleden. En het heeft ook best wel een keer, ik heb ook wel een keer mijn neus gestoten. Maar we hebben een soort gebruikersoverleg waarbij we af en toe bij elkaar komen en dan bijvoorbeeld bespreken hoe we die verwijzingen doen. Hè. Ze willen ontzettend graag geautomatiseerde verwijzingen. Maar wij merken dat het niet zo goed werkt. En volgens mij hebben anderen in het land, volgens mij zijn er zelfs proefschriften vanuit Rotterdam over geschreven, dat niet goed werkt. Omdat het zoiets specifieks is als het herkennen van een artritis, ja of nee. Dus wij vinden het eigenlijk gewoon heel fijn als mensen zeggen, ik heb pijn in mijn handen of ik heb pijn in mijn knoken. Kom maar. Mm-hmm. En dat wij dan even kijken. Het gaat overigens meestal goed hoor met die triages. We hebben een heel laag percentage mensen die toch nog terug moeten naar het ziekenhuis. Dat is onder de 5%.
Nou, dat is wel goed om te horen. En het is best wel belangrijk, denk ik, dat er een goede business case is dat dit ook lukt. Er zijn best wel veel initiatieven die stranden, denk ik, om buiten het ziekenhuis te werken samen met huisartsen. Om met name de laagcomplexe zorg inderdaad buiten het ziekenhuis te houden. Dus ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is waarin je kunt zien dat er wel degelijk succesverhalen zijn.
Ik denk wel dat met het laatste ISA-rapport, dat als je het wil dat de tijd nu meer rijp is dan misschien 5 jaar geleden. Omdat het gewoon heel duidelijk is dat met de vergrijzing iedereen krijgt last van zijn gewrichten. 9 van de 10 keer is dat artrotisch of degeneratief of surmenage. Maar heel weinig echt inflammatoire. Maar het blijft denk ik een hele goede vraag van iemand. Heb ik nou wel of geen reuma? En die, in mijn optiek moet je die ook gewoon proberen netjes te beantwoorden, die vraag. Dus ik denk dat de tijd nu meer rijp is voor dit soort initiatieven. Want we gaan het niet kunnen betalen met z'n allen. Als iedereen voor zijn schouderklachten of zijn handklachten naar de specialist moet in het ziekenhuis. We hebben daar A, niet genoeg reumatologen voor, en B, is daar het geld helemaal niet voor.
Dus het projectplan of het meerjarenbeleidsplan heet de toekomst van de reumatoloog. En dit onderdeel gaat ook over de identiteit. Hebben jullie het idee dat dit buiten het ziekenhuiswerken ook gaat horen tot de nieuwe identiteit van de reumatoloog de komende jaren?
Wat mij betreft wel, maar misschien is dat omdat ik het al doe. Ik denk echt dat we als reumatoloog ook gewoon een soort schakel en meedenker moeten zijn in gewrichtsklachten. Ik denk echt dat het een van onze sterkte is. Het wordt ook erkend. Ik bedoel, dat is de reden waarom we zoveel patiënten met artrose krijgen of fibromyalgie. We kunnen het wel gewoon vervelend vinden, maar ik denk dat we echt wel een meerwaarde hebben. Dus dat wordt gewoon een beetje, dat wordt de uitdaging, denk ik. Want we kunnen al die mensen gewoon niet persoonlijk en allemaal zelf gaan zien. Maar dat we onszelf wel kunnen ontwikkelen als een betrouwbare partner.
En ik denk dat wij bij uitstek de dokters zijn die het onderscheid maken tussen inflammatoire en niet-inflammatoire.
Ja.
En dat is onze belangrijkste waarde. En als we die dan kunnen inzetten in tweede instantie, en als het dan niet inflammatoire is, wat kunnen we dan nog voor u betekenen? Ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. Mm-hmm. Ik denk dat dat voor de huisarts soms best lastig is om het onderscheid te maken. Dus ik zie daar de grootste meerwaarde buiten het huis. En binnen het ziekenhuis is er denk ik geen discussie over wat de positie van de reumatoloog is. Misschien dat je meer gedifferentieerd kunt gaan werken. Ja, ik weet het niet. Of mensen dat zouden willen.
En zien jullie nog mogelijkheden om die identiteit wat meer uit te dragen? Dus zeg maar de dokter die het onderscheid kan maken tussen inflammatoire en niet-inflammatoire. En misschien de patiënt op de juiste plek kan brengen.
Ja, ik denk dat het gewoon dat iets is wat we moeten uitdragen. Ik weet dat wij in onze vakgroep worden nu ook gewoon zo gezien. Een aantal van ons worden ook gevraagd om onderwijs te geven voor huisartsen of voor verpleegkundigen. Dus ik denk dat wij, denk ik ook deels door dit initiatief, dat we gewoon echt hier in de regio in ieder geval die positie hebben gecreëerd. Maar zoals Debbie aangaf, het is gewoon echt werk van lange adem. Dat is niet iets wat gewoon heel snel gebeurd is. Maar ik denk dat we daar wel gewoon in moeten investeren. Anders worden we overspoeld met patiënten en dan moeten we dingen doen wat gewoon overbodig voor ons is. En dan hebben we geen tijd meer om ons echt te richten op de patiënt met inflammatoire ziekte.
Nee, precies. En het kost echt wel. Je moet de mensen meekrijgen.
Ja.
Dus nogmaals, wij hebben een vrij ideale beginpositie gehad doordat mensen al goed georganiseerd waren. Maar je moet de mensen wel meekrijgen en je moet ook uit de lucht halen dat je werk van elkaar afpakt. Of posities van elkaar beconcurreert. Dat moet natuurlijk niet zo zijn. En ik ben ook heel blij als ik op de stad ben dat er ook een huisarts is waar ik dan ook eventjes mee praat. In mijn geval even een kopje koffie ook drink. Hè? Zo van, om vooral te blijven uitstralen dat je het samen doet. En wat we bijvoorbeeld, dat is wel heel wat anders, maar waar we
ook mee bezig zijn, is om te kijken of je, ja, we noemen het netwerken. Maar dat zijn netwerken van huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut bijvoorbeeld. En we hebben samen met de orthopedie bijvoorbeeld een netwerk gemaakt, rug. En daar zitten dus fysiotherapeuten in die hobby en interesse en kennis en kunde hebben over de rug. En daar gaan mensen met chronisch lage rugklachten naartoe. Er wordt een diagnose gesteld, er wordt een advies gegeven, maar je kunt ook gericht verwijzen. En ja, we hebben een beetje met elkaar afgesproken. Ik verwijs naar jou als jij je kennis en kunde op peil houdt. Dus op die manier zorgen we dan ook dat kennis en kunde over de rug, ik zeg het nou een beetje raar samengevat, dat die binnen dat netwerk blijft. Voor een deel zijn dat die VIE-netwerken van de fysiotherapie. Maar we zijn nu ook bezig om bijvoorbeeld voor de hand daar een ergotherapeut, iets met mensen wel of geen spalkje, handoefeningen. En wat op dit moment de uitdaging is, is bijvoorbeeld te kijken naar een netwerk chronisch pijn. En we hebben niks, hè? Fibromyalgie, en dan zoek het uit. En dat is ontzettend fijn dat we daar nu mee aan de slag gaan. Dat doen we samen met de revalidatieartsen. Maar misschien ook bijvoorbeeld met een POH van de huisarts. Om mensen niet alleen te laten bewegen, maar ook om er een bepaalde manier mee om te gaan. Hè. Het is vaak niet alleen bewegingsangst, maar ook een bepaalde copingstrategie die mensen hebben. Nou, maar nogmaals, met het belangrijkste doel om het eerste lijns te laten. Geen derde lijns ingewikkelde revalidatieprogramma's. Die zijn er wel.
Ja, dus ook doordat je op die manier eigenlijk over die muur heen stapt, mm-hmm. help je eigenlijk de zorg in de regio te verbeteren.
Ja, dat is wat we hopen. Ja.
En hoop je misschien ook wel weer herverwijzingen van iemand met fibromyalgie
te voorkomen. Ja, ja, absoluut. Maar ook die mensen te helpen er iets aan te kunnen doen.
En hoe belangrijk vinden jullie dat je dan daarin als reumatoloog ook in de lead bent?
Nou, voor fibromyalgie denk ik dat die lead minder groot is. Iemand moet een keer de diagnose stellen. Van mij mag de huisarts dat ook. Ik vind het wel prettig om mee te denken. Ook bijvoorbeeld weer dat aspect wat Caroline net zei, om te zorgen dat onderwijs en nascholing op niveau blijft. Dat als er nieuwe inzichten zijn over pijnbeleving en pijntheorieën, dat wij dat dan toch een klein beetje in kunnen fietsen. En dat we niet maar nog 100 jaar die pijnpunten blijven drukken, zeg maar. Je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk toch dat het fijn is dat we daar, dat we daar een vinger in de pap houden. Maar ik geloof niet dat ik nou het hoofd hoef te zijn van het fibromyalgie-netwerk, als ik er maar een beetje bij ben.
Oké, als ik het zo hoor, zijn jullie een aardig eind op weg naar de toekomst die veel mensen denk voor ogen hebben in Nederland, veel reumatologen. Wat ik jullie nog wilde vragen, zo aan het einde van dit gesprek, zijn eigenlijk twee algemene vragen die iedere podcast terugkomen. Wat was nou essentieel voor jullie om voor het vak reumatologie te kiezen?
Ik had, die vraag hadden we dus gisteren voorbereid. We hadden bedacht dat ik die vraag ging beantwoorden en dat Debbie over de volgende graag ging antwoord ging geven. Maar goed, voor mij, dat was toen ik co-assistent was in Zeeland, in het toen nog Oosterzeel ziekenhuis, was er een patiënt met pijn in een gewricht. En reumatoloog Dr. Sonneville was gekomen. Die heeft een consult gedaan. En die heeft me meegenomen. Nadat hij het consult had gedaan, heeft hij vocht uit het gewricht gehaald. Uit de knie dan, denk ik. En toen zijn we onder de microscoop gaan kijken. En toen was de diagnose gesteld, want de patiënt had jeugd. En dat vond ik zo prachtig, dat je gewoon een specialist, dat je als specialist gewoon je anamnese, je lichamelijk onderzoek, je diagnose kan je allemaal zelf. En dat je daarmee gewoon echt patiënten gewoon verder kon helpen. Dus voor mij was het echt gewoon, werd het gewoon geassocieerd met een echte dokter. Die gewoon niemand anders of geen labtesten nodig heeft, maar die alles zelf kan. Dus dat vond ik,
Leuk, ja.
Waarom ben ik reumatoloog geworden? Ik heb een wetenschapsstage gedaan destijds in het Jan van Breem Instituut. Tegenwoordig Reade. En ja, dat was een leuke stage. En ja, dus vrij
ja, bijna brainless. Hè? Het was een leuke stage en de professor destijds vroeg, God, wil je niet blijven? Toen heb ik gewoon ja gezegd. Dus ja, ja, luister, ik weet niet of ik dit wil hebben uitgezonden.
Maar het is nooit tegengevallen.
Het is nooit tegengevallen. Ik wil ook nog wel toevoegen dat ik altijd het leuk heb gevonden om iets om het bewegingsapparaat. Dat heeft me altijd geïnteresseerd. Mijn belangrijkste DD was dan ook of ik orthopeed wilde worden, maar dat is het niet geworden.
Dankjewel. En de tweede vraag gaat eigenlijk, ja, wat zou je willen doen als je nu met pensioen zou gaan?
Daar hadden we het ook over gehad, want dat is voor mij een stukje dichterbij dan voor Caroline.
Jij mag eerst.
Ja. Nou, het eerste wat ik zei, dan ga ik Italiaans leren. Verder heb ik een vrij grote tuin die nu heel erg praktisch is ingericht. Dus, en ik droom altijd van zo'n English cottage tuin. Hè, dus met overal prachtig bloeiende perken. Ik ben bang dat het nog niet gaat lukken, maar dat lijkt mij ook. Weer piano spelen. En verder denk ik dat ik, soms denk ik wel eens, nou, misschien moet ik iets in het onderwijs, leesles, schrijfles. Heb ik toen mijn kinderen klein waren ook altijd gedaan. En ik denk oprecht dat daar best nog wel wat te halen is. Dus ik denk niet dat ik me ga vervelen.
Klinkt goed.
Ja, ik heb werkelijk waar geen idee. Ik denk dat ik dan gewoon meer tijd heb om gewoon de dingen te doen die ik nu naast het werk allemaal erbij moet gaan doen. Ja. En wie weet, misschien is het tegen de tijd dat ik met pensioen ga helemaal geen pensioen meer. Dus dat,
blijf je gewoon werken.
Dan blijf ik gewoon werken. Ja, dus nee, ik weet het niet.
Oké, nou ja, het duurt ook nog even. Je hebt nog even om erover na te denken.
Ja, het is net klaar.
Graag wil ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd om dit gesprek te voeren. Ik denk voor de luisteraars goed om te weten dat het dus mogelijk is om gewoon een goedlopende en ook kosteneffectieve anderhalve lijnzorg op te zetten. Dat het ook daadwerkelijk bijdraagt aan de zorgverbetering in de regio. Dat het goed ontvangen wordt door de eerste lijnzorgverzekeraars. En ik hoop dat dat een mooie inspiratie mag zijn voor de leden van de NVR. Nou ja, hartelijk dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende podcast.
Tot zover deze programmalijn van de Rheumatoloog van de Toekomst. Bedankt voor het luisteren.